Gemeente, we gaan vanavond nadenken over een uitermate belangrijk onderwerp in de Heilige Schrift. Vele malen komt daar de bekering in voor, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In de concordantie, als je dat nagaat, dan zie je dat meer dan 140 maal in de Bijbel het woordje bekeren en bekering voorkomt. Trouwens opvallend, het zelfstandig naamwoord bekering komt vrij weinig voor, maar het werkwoord bekeren, dat komt heel veel voor. Het is Bijbels. In het Oude Testament hoor ik de profeten zeggen, bijvoorbeeld Ezechiël, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israël, zegt de Heere, Heere. Maar ook in het Nieuwe Testament, Johannes de Doper begint er al mee, dat u de mensen waarschuwt, de tollenaars en de zondaars en de soldaten en de schriftgeleerden en de fariseeën, breng dan vruchten voor der bekering waardig, roept hij. Maar ook de Heer Jezus zelf, het eerste wat hij zei toen hij in het openbaar ging optreden, dat was: bekeert u en gelooft het evangelie. En ook het laatste wat hij meegaf als opdracht aan de discipelen, dat is: ga dan heen, begin in Jeruzalem, Judea, Samaria, en ik zend u dat u brengt bekering tot vergeving der zonden in mijn naam. Ook in de handelingen komen we het woord tegen. Petrus op de Pinksterdag die oproept: bekeert u en laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Tot aan het laatste Bijbelboek, het boek de Openbaring. Waar zelfs de gemeente, de hele gemeente wordt opgeroepen. Indien gij u niet bekeert, dan zal ik de kandelaar van u wegnemen en elders neerzetten. Ziet u dat het woord als een rode lijn door de schrift loopt? En daar wil ik er twee keer over gaan preken. Vanavond en de volgende keer. Naar aanleiding ook van tweeërlei bekering, zoals wij dat in onze kringen noemen. Hè. Een eerste bekering, dat is de radicale ommekeer in je leven, beslissende wending. En vervolgens spreken wij ook over een dagelijkse bekering. Nou vind ik dat een beetje een moeilijke term, dat is niet Bijbels eigenlijk. Hoewel de zaak wel Bijbels is. Je zou beter kunnen spreken over een dagelijkse vernieuwing. Of een dagelijkse heiliging van je leven. En die tweede bekering, zo spreekt de catechismus daarover. Er staat in een stuk de dankbaarheid. En zo spreekt de catechismus daarover. De eerste bekering als het ware dat je koers van je leven definitief een andere wending krijgt. Een levensverandering, dat is de eerste bekering. De tweede bekering, of te wil zeggen, de dagelijkse vernieuwing is dat je elke dag wel moet bijsturen om die koers te blijven gaan. Nou, het gaat vanavond over die eerste bekering. Die zo belangrijk, als je hier misgaat, dan gaat het in alles mis. En dat doe ik naar aanleiding van de uitdrukking op vraag 88, waar gesproken wordt over de waarachtige bekering van de mens. Ik zet boven de preek de waarachtige bekering. Wat is dat? Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op wat, de betekenis daarvan, wat het wel betekent en niet betekent. Ten tweede, wie doet God dat nou of moet ik me bekeren? En ten derde, wanneer, welke leeftijd is nou het beste om tot bekering te komen? Of je jong bent, als je oud bent. Kan het nog als je oud bent of... Moet het als je jong bent? Nou, al zulke vragen. De waarachtige bekering, drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op wat het betekent. Ten tweede wie het bewerkt. En ten derde wanneer het geschiet. Dus vanavond, ja, ik ga u wat Bijbelse, een themapreek zou u kunnen zeggen. Ik ga u wat Bijbelse lijnen doorgeven. Het eerste wat ik dan wil zeggen is dat het zo noodzakelijk is voor een ieder van ons, allemaal. Of je nou rijk bent of arm, of je nou buiten deze kerk aan het winkelen bent momenteel in het Bob het Zuidplein. Of je zit hier binnen in de kerk, of je nou geleerd bent of gewoon eenvoudig, oud of jong. Of je nou een PKN'er bent of een Gerghemmer. Of je nou een Rotterdammer bent of een Maranataganger. Of je nou oud of jong bent, jij, u, ik... Waar je ook zit, boven of beneden of in de zijvakken, wij allemaal, uw kinderen, uzelf, uw ouders, er is er geen één uitgezonderd. U en ik, we hebben bekering nodig. Tussen de wieg en ons graf, dan moet dat wel plaatsvinden in ons leven. Want anders dan kunnen we niet naar de hemel. Je kan naar de hemel zonder veel geld, zonder een bankrekening. En je kan naar de hemel zonder vrienden. En je kan naar de hemel zonder titels voor je naam. Maar je kan niet naar de hemel zonder bekering. Voelt u hoe belangrijk dat is? De Heer Jezus die zegt dat zo, zo gij u niet bekeert, zo zult gij desgelijks vergaan. Nou, wat vindt u nou van zijn uitdrukking? Dat is de uitdrukking van de Heer Jezus zelf, dan zult gij evenzo vergaan. Dat klinkt dreigend, dominee. Ja, het klinkt nog meer dringend. En dat zit er ook achter, als ik de Bijbel serieus wil nemen. Er is een boek van professor Van der Beek, de bekende theologiehoogleraar. Er is een boek geschreven, een enkel jaar geleden, anderhalf jaar geleden, over de leer van de laatste dingen. En het boek dat heet God doet recht. Professor Bram van der Beek, God doet recht. En weet je wat hij daarin zegt? Dat zegt hij, hè? Hij zegt, wij zingen in de gemeente graag, ik zie een poort wijd openstaan. Hij zegt, maar in het licht van het Nieuwe Testament is dat vooral de poort naar de hel. Breed is de weg en velen zijn er die daarop wandelen. Wat is de Bijbel dan een ernstig boek? Dat is het ook. Als het gaat over de laatste dingen, het laatste oordeel, de eeuwigheid en de dood en de twee wegen, de twee bestemmingen. En daarom is bekering zo nodig. Niet alleen voor de buitenstaande, maar voor u ook in de kerk. Voor mij. En wat een blijdschap is er, dat is de andere kant. Wat een blijdschap is er in de hemel als er één is. In de kerkbank. Die zich bekeert tot God, dan is er vreugde in de hele hemel. Bij de engelen, bij de Vader, bij de Zoon, bij de Heilige Geest. Dan verheugt zich de drie enige God en de verloste en de engelen. Ze verheugen zich erin. Er is er weer eentje die weggeraapt is voor de poort van de hel en gewonnen is voor het rijk van koning Jezus. Dan krijgt de Vader er een nieuw kind bij als u tot bekering komt. Dan krijgt de Vader er een nieuw kind bij en dan krijgt de Zoon er een nieuwe onderdaan bij. En de Heilige Geest krijgt er een nieuw huis bij, waar hij erin kan wonen. En de verlosten, die krijgen er een nieuwe medebroeder bij. Een van de grondbeginselen van het christelijk geloof, een van de AB, wat behoort tot het ABC van het christelijk geloof, dat is waarachtige bekering. En gemeente, dat is wat anders dan toerusting. Er wordt nog wel gesproken, ook in onze kringen, in de bondskringen, in de PKN, er wordt vaak gesproken over toerusting. De gemeente moet toegerust worden en opgebouwd worden. En de gemeente die moet gediend worden en die moet gevormd worden. Maar dat is wezenlijk iets anders dan bekering. En daar begint het mee. Anders kan je opbouwen en toerusten en vormen, maar als het fundament niet goed is, dan ga je in alles scheef en in alles mis. Het is wat anders dan verbetering. Maar wat is dan bekering? Eerste gedachte, wat het nou is, wat het wel is. Nou kinderen, laat ik het zo simpel mogelijk mogen zeggen. Ik zou willen zeggen voor de kinderen, als je nou wil weten wat bekering is, dan denk ik altijd aan het voorbeeld van die militair, die generaal zou je kunnen zeggen, die dat in drie woorden duidelijk maakt. In een militaire dienst, als soldaat, dan krijg je te horen, halt, rechtomkeert, mars. Dat is het. Drie woorden. Halt. De Heere die geeft dat commando. Halt. Je wordt stilgezet, zeggen wij dan in ouderwetse termen. En dan kan ik niet meer verder op de weg die ik tot nu toe gegaan ben. Ik kom tot stilstand op de weg van God af. En dan de tweede commando. Rechtsomkeer. 180 graden de andere kant op. Ik richt mijn blik af van de dingen waar ik zo mee bezig was. En ik krijg een andere blikrichting. Ik ga een andere kant op. De dingen van God gaan mij wezenlijk interesseren. En dan, mas, dan ga ik ook die weg des Heren. En die kan ik nou iedereen aanbevelen. Om het Bijbels te zeggen, dus dat is de militair, hè. Halt, rechtsomkeert, mars. Om het in een Bijbelse termen te zeggen, dan zou ik geen betere gelijkenis kunnen u voor kunnen houden dan de gelijkenis van de verloren zoon. Ik vraag wel eens aan de catechisanten, nou weten ze onderhand, na 3,5 jaar, maar ik vraag wel eens aan de catechisanten, vertel me nou eens, wanneer was nou die verloren zoon bekeerd? Nou, dan krijg je allerlei antwoorden. Sommigen zeggen, ja, toen die in het verre lege land, en toen die zei, ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. Ik zeg, nee. En anderen zeggen dan, nou, die verloren zoon die was bekeerd toen die, in de armen van zijn vader, toen die thuis kwam. Toen die in de armen van zijn vader lag en toen die door die vader werd gekust. Ik zeg, nee, dat is weer veel te laat. Eén is veel te vroeg en de andere, toen was hij al lang bekeerd. Wanneer was nou het eigenlijke moment van de bekering van de verloren zoon? Kijk, toen hij daar zat, in dat vergelegen land, en toen hij daar zat bij die varkensschillen, zei ik zal opstaan, zal mijn vader gaan. Dat was nog niet het moment van zijn bekeer. Je kan wel meer zeggen, je kan je wel meer voornemen. En dan staat er zo, dat hij dat al zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan staat er, toen stond hij op en ging. Dat was het moment van zijn bekering. Dat hij daadwerkelijk brak met het oude en richting de vader weer ging. Dat was het moment. En dan zie je hetzelfde eigenlijk als bij die militairen. Het begint met inkeer. Toen kwam hij tot zichzelf. Inkeer. Halt toegeroepen. Waar ben ik mee bezig? Hij ging zich bezinnen op wie ben ik en welke richting ga ik nou eigenlijk uit? En hoe loopt het straks met me af als ik zo doorga? Waar ben ik mee bezig? Ver van huis. Hij kwam tot één keer. En vervolgens kwam er een ommekeer. Met zijn rug naar God toe. En met zijn aangezicht gericht op de verkeerde ding. Op het verkeerde weg. Het verkeerde doel. Dat is het aangrijpende als er een kind geboren wordt. Er is blijdschap natuurlijk een vreugde. Maar elk kind wat geboren wordt in gemeente. En dat heeft niks met somberheid of met een deprimerende preek te maken. Maar ik probeer naar de Bijbel zo goed mogelijk te luisteren. He, en dan staat er zo, elk kind dat geboren wordt, dat wordt in zonden ontvangen en geboren. Ja, als je dan zo naar de wieg kijkt, in de wieg kijkt. Ja, dat kind dat wordt nou geboren met een hartje dat naar God is af. Van God is afgekeerd. Zit er al in, ik zie het niet, ik zie een engeltje in de wieg. Maar er ligt een kleine zondaartje in de wieg. Met een rug naar God toe. En het aangezicht gericht, niet op God. En als je dan zo doorleeft, verloren zoon, dan ga je de ondergang tegemoet als een gedwalend schaap, ieder naar zijn eigen weg. En als je nou zo doorgaat, dan kom je rechtstreeks terecht in de muil van de briesende leeuw. En dan komt er een ommekeer. Die zoon besluit bewust te breken met die oude levensweg. Hij keert zich ervan af en vervolgens de terugkeer. Ziet u het? Inkeer, ommekeer en dan de terugkeer. De koers van zijn leven is veranderd. Nu gaat het tot zijn goede tieren vader. Hij zoekt weer contact, hij zoekt weer naar band, hij zoekt weer naar de verhouding met zijn vader. En hij ging. Hij moet toch iets hebben gemerkt van die vader van mij, die is toch een barmhartige vader. Want al zou hij alleen maar de strenge kant hebben gezien, was hij nooit teruggegaan. Dan zou hij niet terug gedurfd hebben. Hij ging. Dat was de echte bekering. Toen stond hij op. En hij ging. Ergens vandaan, dat is dus bekering, hè? Ergens vandaan en vervolgens ergens naartoe. Paulus zegt in het Nieuw Testament zo, gij hebt u van de afgoden bekeerd om de levende, waarachtige God te dienen. Dat is het. Van de duisternis tot het licht, van de Satan tot God, van de brede weg naar de smalle weg. Nou, dat is één, dat is bekering. Ik wil nog wat zeggen. Dat woord bekering in de Bijbel, in het Nederlands zie je dat niet, maar in de grondtalen zie je dat wel, dat moet u even van mij aannemen dat het zo is. Maar in de grondtalen zijn er twee woorden voor bekering. Dat zijn twee woorden die alle twee bekering betekent, maar die hebben wel een verschillende nuanceverschil. Je ziet dat in Jesaja 55, waar staat, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heer zijn God. Zo vergeeft God menigvuldiglijk. En dan wordt er gesproken in die tekst over de goddeloze verlaten zijn weg. Je voeten. En de ongerechtige man zijn gedachten heeft met je gedenken te maken. En dat zijn dan precies de twee woorden voor bekering die in de Bijbel voorkomen. Het ene woord betekent dat je innerlijk, je mind, je gemoed, je denken, je gedachtenpatroon, dat dat anders gaat worden. Een omvorming van je denken. En het tweede woord wat gebruikt wordt, dat is dat je buitenkant, je uiterlijke levensstijl, je handel en wandel tot verandering komt. Je gezindheid verandert innerlijk. Maar ook je gedrag verandert uiterlijk. He, dus bekering heeft te maken met iets wat de hele mens aangaat. Je buitenkant, je binnenkant, je innerlijk en je uiterlijk. Je gezindheid en je gedrag. Is dat eerste woord maar wat te maken heeft met je gedachten, verandering van gedachten. Je krijgt andere inzichten. Een ander denken, een andere instelling. Je innerlijke gezindheid wordt anders. Een omdenken van je hart. Zoals het is bij die verloren zoon. Die ging anders denken over zijn vader toen hij daar zat, berooid. Met verscheurde kleren en een lege portemonnee. Hij ging anders over die vader denken dan toen hij wegging bij pa vandaan. Toen zei hij, pa, je kan voor mij doodvallen als ik de erfenis maar krijg. Dan ga ik weg, de groeten. Maar toen hij daar zat en alles kwijt was, ging hij anders denken over die vader waar zelfs de huurlingen overvloed van brood hebben. Je krijgt andere gedachten over jezelf. Wat ben ik toch eigenlijk een ellendig, naar, goddeloos wezen. Wat heb ik mijn oude pa aangedaan? En daar krijg je verdriet van. Je gaat anders denken over jezelf. Je gaat anders denken over de wereld waarvan je dacht ervan te gaan genieten. Je gaat anders denken over God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een andere gedachtegang krijg je. Weet je wat me opviel, gemeente? Ja, het blijft altijd weer zo ontroerend mooi. Die gelijkenis van die verloren zoon. Voor het eerst viel het me op. Je kent die gelijkenis uit je hoofd en dan opeens valt er weer wat op, hè? Het valt er zo uit als het ware. Opeens zie je het. Voor het eerst viel het me op dat die jongen, toen hij wegging, weet je wat hij zei? Vader, geef mij. En toen hij terugkwam, toen zei hij niet meer, geef mij. Toen zei hij, vader, maak mij. Voelt u het verschil tussen geef mij en maak mij? Ik ben vaak zo iemand die zegt, Heere, geef mij. En ik bid, geeft u, alsjeblieft, geeft u dit. Als God het niet geeft, dan mopper ik en heb ik kritiek. Zo recht hebben het mens als ik. Vader, geef mij. Dan moet God het eigenlijk maar doen. En als hij het gelijk doet, dan is het een goede God. Maar toen hij terugging, toen was het niet meer geef mij mijn plek weer aan de tafel. Toen was het alleen maar, Heer, maak mij. Maak mij. U hoeft mij helemaal niks meer te geven, want ik heb nergens geen recht meer op. Ziet u die verandering van gezindheid? We hebben gelezen door zijn leerregels. Dat zijn leerregel zegt dit, weet je wat er dan gebeurt in je hart? Als je tot bekering komt. Je hart, dat hart is wat vermurwd. Verzacht. Je hebt geen harde gedachten meer over God. God kan geen kwaad meer bij je doen. God kan het niet meer fout doen bij je. En die gedachte, die je hart, dat hart is, dat wordt zacht, wordt geopend. Zoals bij Lydia haar hart geopend werd door de Heer dat gesloten was. Ging open. En je verstand, zegt de Dordtse leerregels, je denken wordt verlicht, je gaat dingen anders zien, je ziet de lelijkheid van de zonde, de zinloosheid van een wereld en een leven zonder God, de schoonheid in de Heer Jezus, je gaat het van lieverlee zien en ontdekken en je wordt ervoor ingewonnen. Maar je krijgt ook een andere wil, je wil wordt niet verbroken, maar je wil wordt gebogen. Vroeger altijd was tegen de draad in als het ging over God en de Bijbel. Was er nooit in mijn gedachten, was er nooit in mijn hart bij. Eigenlijk nooit. Maar het is anders geworden, dominee. Het is anders geworden. He, vroeger wilde ik eigenlijk niet, liever niet dan wel. Maar nu is het anders. Nu ben ik gehoorzaam geworden. Ik kies ervoor. Wat een last was, wat een lust. Zoals ze dat vroeger zeiden, hè. Bekering is een verandering van één letter. De A wordt een U. En wat een last was, wordt een lust. Als het gaat over de dingen van de Heer. En ook je gevoelens worden anders. Je gevoelens. Je verstand en je wil wordt gebogen en je gevoelens worden anders. Je gaat de Heere Jezus lief krijgen. God heb ik lief. Dat zing je nou met je hele hart. God heb ik lief. Je gaat van de Heere Jezus houden. En de zonde die hem verdriet en krenkt. Jouw zondige levenspatronen. Daar krijg je ook verdriet van. Je haat het omdat het God zeer doet. En daarom doet het jou ook zeer. Ziet u, dat is die innerlijke verandering. Maar, dat is een ander woord. En een ander woord voor bekering, dat wil zeggen dat ook je uiterlijk verandert. Een ommekeer van levenswandel. Een zichtbaar naar buiten toe. Het is zichtbaar. Zichtbaar. Niet alleen met je hoofd. Hè? Je kan met je hoofd die kant op kijken. En met je voeten toch blijven doorgaan. Je kan met je mond praten over Bijbelse thema's. En met je voeten toch ver van hen vandaan blijven. Nee, het is een ommekeer ook van je hele levenswandel. Niet meer gericht op de afgoden, dat wil zeggen wat nou van God aftrekt. Wat je van de Heere God afhoudt, wat jouw aandacht zo in beslag neemt en zo opslokt. En jouw tijd zo en jouw energie zo opslokt, dat het voor de dingen van de Heere geen plek meer over is. Wat je leven opeist. Nee, daar neem ik afscheid van, dat hoeft voor mij niet meer. Ik ga op in dingen die van nul en geen allerlei waarde zijn. En je bekeer je van de afgoden wat van de God afhoudt. Om de levende, de waarachtige God te dienen. In zijn wereld in te komen en in zijn dienst te mogen staan. Een wereld, een bekering wil zeggen dat ik kom in die wereld waar God het middelpunt is. En dat hij het middelpunt wordt van mijn leven. Een boegwending, zoals met een schip. Een boegwending, dat is het. Oh, een kanteling, wat nou vroeger ergens onderaan de lijstje stond. Als het ging over de dingen van de Heer, dat gaat nu bovenaan komen. Wat vroeger voor mij eigenlijk onbelangrijk was, wat erbij hing, dat wordt nu belangrijk voor me. Waar ik vroeger weinig aandacht aan besteedde, dat komt nu in het centrum van mijn belangstelling te staan. Het is ook zichtbaar. Nou, we hebben al een aantal dingen gehad. Dat is Bijbelsbekering. Het is zo nodig. En het is ook zichtbaar. Kan niet anders. He, als je van wereldgelijkvormigheid tot reinheid, tot heiligheid bekeerd wordt. Van eigen gerechtigheid tot nederigheid. Dat wordt toch gezien. Van zorgeloosheid tot ijver in de dienst van God. Van ongeïnteresseerdheid als het gaat over Bijbel en bidden en kerkgang. Zondag houden. Ja, ik zie nou opeens dat er liefde is, dat er lust is. En ik zie dat je meedoet, ik zie dat je luistert. Je ziet dat op de preekstoel, weet je dat? Nou, ik ben niet onfeilbaar, daar gaat het niet om, maar ik zie het. Soms zie je, als je ergens langer staat, dan zie je soms die verandering. Je ziet mensen op een gegeven moment, vaak zie je dat hoofd naar beneden hangen. En op een gegeven moment, verliefde leek, komt dat hoofd naar boven. En dan zie je, hey, mensen gaan aandachtig luisteren. Jongens, meiden, vaders en moeders, opa's en oma's, aandachtig luisteren, dat is vaak het begin van de waarachtige bekering. Lydia die hoorde toe, die lette, die gaf acht op hetgeen gesproken werd. Je ziet het zich voltrekken. Zichtbaar. Manasse werd van een strijder tot een beleider. Saulus werd van een vervolger tot een volgeling. Is te zien. Lydia de purper, ze was eerst een goede verkoopster. En toen werd ze een verzorgster. He, want ze zei tegen Paulus en Silas, kom maar bij mij in mijn huis, dan zal ik eens een maaltijd voor je klaarmaken. Gastvrij. En die stokbewaarder waarvan we gelezen hebben, ook die verandert. Hij werd van een gevangenbewaarder tot een verpleger. Hij waste met een washandje die striemen van die bebloede open ruggen van Paulus en Silas af. Jongen, misschien heeft hij zelf wel die striemen toegebracht. En nu zie je die verandering, hè. Als een verpleger was die wonden schoon. Liefde komt er dan in je hart. Liefde, vriendelijkheid. Het is zichtbaar. Het is zichtbaar in de Bijbel, het is zichtbaar in de kerkgeschiedenis bij de grote Bunyan, Calvijn en al die Augustinus. Maar het is ook zichtbaar in uw omgeving. Ik zou wel eens willen weten van u, nou ben u misschien 20 of 30 of 40 of 60 jaar. Ik geloof dat er velen van u zijn die toch op een of andere manier wel kunnen zeggen, ja, ik ken wel iemand uit mijn familie. Of ik ken iemand uit mijn kennissenkring. Of ik ken iemand vroeger van mijn klasgenoten. Ik kan me dat nog wel herinneren hoor. Dat er, toen ik op de Guido zat. Dat er een aantal jongens waren. Die werkelijk tot bekering zijn gekomen. En zo denk ik dat velen van u wel mensen kennen. Waar ze zeggen, ja maar die is nou echt op verandering gekomen. Dat gebeurde niet alleen vroeger. Maar ik kan dat nu ook wel aanwijzen eigenlijk. Mensen die anders gingen leven dan ze vroeger gewend waren, waar het nieuw geworden is. Waar de voeten een andere richting op gaan. En waar de mond andere dingen gaat zeggen. En waar de handen en de ogen andere dingen gaan zien. En de oren andere dingen gaan horen. In je mp3'tje. Of voor je pc. Waar het echt tot een radicale, tot in de wortel verandering kwam. Kinderen, ik kom weer bij jullie. Ik had het over die soldaten. Halt, rechtsom, keert en mars. En nou heb ik het uitgelegd over die innerlijke en die uiterlijke. Van binnen en van buiten met bekering. Ik zou het kunnen voor jullie kunnen uitleggen met het voorbeeld van een horloge. Nou. Daar heb je een buitenkant. Je ziet de wijzers. Maar er zit natuurlijk ook een binnenkant in. Het urenwerk. Het uurwerk wordt aangedreven door een veertje. Nou, als de binnenkant, het uurwerk, kapot is, dan kan ik aan die wijzers wat sleutelen, maar dan loopt het natuurlijk niet. Als de binnenkant niet deugt, kan ik aan mijn uiterlijk sleutelen, maar je valt een keer door de mand. Maar als nou die binnenkant gemaakt wordt, dan zie je dat die wijzers vanzelf gaan lopen. Ach ja, soms loop je wat voor, soms wat achter. Maar ze lopen wel. He, als je binnenkant vernieuwd wordt, wordt dat ongetwijfeld merkbaar aan de buitenkant. Als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nou. Inkeer. Omkeer. En terugkeer. Ik ga nu wat puin ruimen. Want gemeente, er zijn er wel wat misverstanden over. Ik ga eens wat puin ruimen. Ik ga nu zeggen wat het niet is. Ik heb nu eerst verteld wat het wel is. En nu ga ik u vertellen wat het niet is. Er wordt hier gesproken in de catechismus in de vraag over de waarachtige bekering. Dat wil dus zeggen, ze suggereren dat er dus ook een onwaarachtige bekering is. Een schijnbekering. Als er echt geld is, dan is er ook vals geld. Zeker als het waarde heeft. Dan wordt het nagemaakt. Dat is met bekering ook zo. Bekering is zo kostbaar, zo belangrijk, dat de duivel dat namaakt. Er is ook valse schijnbekeringen, namaak. Ik zal er eens een paar noemen. In de Bijbel wordt gesproken over, en de Heer Jezus stelt het aan de kaak, er wordt gesproken over een fariseersbekering. En dan moet je gelijk de vraag stellen, ben ik dat, zo'n fariseersbekering, ken ik dat? Ben ik zo? Een fariseersbekering. Weet je wat dat wil zeggen? Nou, de Heer Jezus zegt, wee u! Weer zo'n striemend woord. Wee u! Gij huichelaars, zo. Gij reinigt de buitenkant van de schotels, maar de binnenkant is vol vuil. Jullie lijken op en de buitenkant is het mooi, maar van binnen zijn jullie witgepleisterde graven. Jullie zijn lijken, dood. Het is vies van binnen in jullie hart, witgepleisterde onreine graven. De buitenboel is schoon, maar van binnen is het dood. Dat is een fariseesbekering. Als de buitenkant wordt geknapt en opgelapt, een verfje eroverheen. En de binnenkant blijft hetzelfde. He, dan kan godsdienst als een sausje zijn, als een beschaving. Je gedraagt je netjes en je doet mee. Vroeger spraken we over praat, daad en gelaat. Zeg me niks. zegt me niks. Want je kan in je praat kan je aanpassen. En in je gewaad kan je aanpassen. En je kan ook net doen als anderen. Maar het kan alleen maar buitenkant zijn. Dat kan het zijn. Je kan naar de kerk gaan en gedoopt en avondmaal gangen zijn en meedoen. En toch kan je een fariseesbekering hebben. Het zit aan de buitenkant, maar hier van binnen deugt het niet. Vandaar dat we gezongen hebben dat David zegt, Heere, herschep mijn hart. En reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijf. Het zit van binnen, hier. Die tollenaar die sloeg niet voor zijn hoofd, dan ben ik toch een stommeling geweest. Die sloeg op zijn hart en zegt, Heere, hier zit de kwaal. Een fariseesbekering. De buitenkant, je bent een goede kerkganger. Je bent een levende maranatenganger. Ik heb er niks op aan te merken. Als je zo doorgaat, kom je misschien nog in het bankje te zitten. Maar van binnen deugt het niet. Farisee, huichelaar. Een tweede vorm van bekering die niet deugt. Dat is een Herodesbekering. Weet je wat dat is? Nou, koning Herodes was een merkwaardige man. Die koning Herodes, er staat van, hij hoorde graag naar Johannes de Doper. Hij was een listige vos, die zijn goddeloosheid een tijdje onder zijn vroomheid wilde bedekken. Hij hoorde graag naar Johannes de Doper, en Johannes de Doper, dat was een scherpe prediker. Die sprak over de toorn van God en over een bijl die ligt aan de wortel van de boom en over eeuwig vuur, dus het was een boeteprediker. En dan staat er zo heel apart, koning Herodes, die hoorde graag naar hem. Zo, dat is nog een echte bekeerde dominee. Hij hoorde Johannes de Doper graag en hij hield hem in waarde. Als die man preekt, dan kom ik luisteren. En hij deed vele goede dingen en hij vreesde, hij had ontzag voor Johannes. Nou, dat is wel heel wat, vind ik. En toch staat er één ding deed hij niet. Hij kon zijn boezemzonde niet laten liggen. Hij hield het met de vrouw van een ander. En dat, daar wilde hij niet mee breken. Zoals de verloren zoon bij een waarachtige bekering wel breekt met zijn oude leven zonder vader. Maar hij wilde met zijn boezemzonde niet breken. En mensen, één lek in het schip. Het zinkt hoor. En als er niet radicaal gebroken wordt met alles, dan kan één lek, één zonde gekoesterd, dat kan je eeuwige ondergang worden. Waar je nu niet mee wil breken, er komt een tijd dat je er niet meer mee kunt breken. Omdat je er verslingend aan raakt. En er niet meer af kan. Ja. Heb ik jullie verteld, kinderen, van het voorbeeld van die adelaar. Bekend volgende adelaar, een Niagara waterval. Hè? We zijn ooit eens een keer geweest. In Niagara. Koude winterdag. Nou, dat gaat bijna razend geweldig. Dat water komt steeds sneller, steeds krachtiger. En dan zoet, gaat zo naar beneden. Geweldige grote watervallen. Nou, er was een keer een ijsschots. En er lag een dood dier op. Van een adelaar. Die dook op die prooi. Die ging er lekker op zitten peuzen. Maar dat was koud als winter. En hij dacht van, nou ja, en ondertussen ging die ijsschot, die ging natuurlijk, die dreef mee en die kwam steeds dichter bij die afgrond. En die adelaar, die dacht bij zichzelf, die arend, die dacht bij zichzelf, ach, ik heb toch machtige vleugels. En tegen de tijd dat ik vlak bij die rand van de afgrond zit, dan stijg ik omhoog en dan heb ik in ieder geval mijn buikje vol. En hij bleef lekker zitten peuzelen. En de witte schuim kon, het ging steeds sneller en het geluid werd steeds harder van het geweld van het water dat naar beneden kletterde. En toen was het op de rand. En nou is het moment. Nu moet ik opschieten. Tijd om te vertrekken. En hij sloeg zijn vleugels uit. En hij wilde opstijgen, maar het ging niet. Hij zat vast. Ondertussen waren zijn klauwen vastgevroren in het ijs en in het vlees van zijn prooi. Voorstellen hoe dat is. Zijn lot was beslist. En hij spande zich in doodsnood om maar boven te gaan. Maar het ging niet meer, hij zat eraan vast. En hij kwam ellendig om. Hij had zijn bekering te lang uitgesteld. Te lang ermee gewacht om te breken.
en een zondig leven. Dat is Herodes.
Als je zegt, ik zou best wel bekeerd willen zijn, maar nu nog niet. Een farizeesbekering? Nee. Een Herodesbekering ook niet. Weet je wat je ook hebt? Een Efraïmbekering. Dat is het ook niet. Een Efraïmbekering. Er staat van Efraïm in de schrift. Efraïm is als een morgenwolk. Een morgenwolk. Je ziet het aan. Ik, oh. En het is zo weer ook. Als een optrekkende nevel. Het is mistig. En het gaat zo weer heen ook. Het is weg. Je denkt, hé, dat wordt wat. Een morgenwolk, er komt regen. Ja, mis. Ja, zo kan het ook. Een Efraïmbekering. Dat kan. Dat, stel je voor, ik noem een voorbeeld. Stel je voor, hè, je bent verliefd op een kerkelijk meisje. Of andersom, kerkelijke jongen. Maar goed, en jij bent zelf onkerkelijk en zo. En nou ja, je wilt die meid toch wel hebben. Nou ja, en dan ga jij mee, hè. Dan doe je net of het je interesseert en of je christelijk bent en of je daarin geïnteresseerd bent en zo. En dan heb je ook eens een Bijbel en zo. En hoeveel mensen zijn er al niet zo ingeluisterd? Je gaat mee om te trouwen, opdat het jouw voordeel geeft. Je krijgt die meid, om het op zijn Rotterdamse te zeggen. En dan ben je getrouwd. En dan zeg je, nou, ik laat je vrij, maar ik blijf voortaan thuis. En je dacht, dan ben je zo teleurgesteld, want je dacht bij jezelf... Ik geloof echt dat de Heer bezig is in zijn hart, hoor. Echt, hij is zo serieus, ik kan er zo goed over praten. Ja, mis. Efraïmbekering, zat aan de buitenkant. Het was maar alsof, het leek veel, maar het was gebakken lucht. Dan val je door de mand, als je alleen maar uiterlijk meeloopt. Weet je wat je ook hebt? Een farao'sbekering. Dat is het ook niet. Nou, ik heb vier genoemd. Een farizeesbekering, een Herodesbekering niet, een Efraïmsbekering, een farao'sbekering, weet je wat dat is, die farao in Egypte? Nou, toen kwamen de oordelen van God, hè, die 10 plagen. En als dan die drukkende hand van God zwaar op hem rust, hè, dan op een gegeven moment komt die farao zo ver dat hij zegt, ik heb gezondigd en God is rechtvaardig. Tjonge, nou dat klinkt goed, hè. En dan gaat die drukkende hand van God, die gaat weer even weg. Hè? En dan krijgt hij weer wat lucht. En dan zegt hij, ja, ik laat je niet gaan, Mozes, Israël. Ik laat jullie niet gaan. En dan ga je weer even adem en dan is het weg. Herkent u dat? Er moet maar eens tegenslag in je leven zijn. Je moet eens op een ziekbed terechtkomen. En dan word je in je kaasje opgenomen en met een hartaanval. En ja, als het nou door gaat zetten... Hè? En je belooft de Heer van alles. En de Heer, als ik het nou mag overleven, maar dan een paar jaar gespaard blijven. Als je wordt behandeld voor de kanker. Ja, Heer, als het nou behandelbaar is en als het nou een paar jaar gespaard mag blijven, dan... Ja, dan gaat het echt anders worden in mijn leven. En dan ga ik hem helemaal aan u toewijden. En dan ga ik heel veel opzeggen. Hè? Dat zijn al die mooie beloften op een ziekbed. En dan word je beter en dan valt het mee. En dan ga je... En die beloften blijven dan ziek op het bed achter. En je gaat je oude leventje weer verder. Dat is een farao'sbekering. Dat is het ook niet. Tweede gedachte. Wie werkt het nou eigenlijk? God of de mens? Ja, dat is ook wat. Ik heb u dus eerst verteld wat het is. Wat het wel is en vervolgens niet is. Nou, gaan we naar de tweede gedachte. Wie werkt dat nou uit? God of de mens? Nou, gemeente, ik heb eens naar die Bijbel zitten kijken. We proberen een heel eerlijk antwoord te geven. Dat verwacht u ook van mij. Geen dogmatisch antwoord. Maar ik probeer die Bijbel zo... Heren, wat zegt u er nou van? En weet je wat dan het antwoord is volgens mij... Dat het nou 100% Gods werk is en 100% mensenwerk. Het is Gods genadewerk, jawel, maar het is ook de volle menselijke verantwoordelijkheid. Dat ook. En dat vooral ook. God verandert mensen, jazeker. Jazeker, dat doet God. God verandert mensen. Dat doen wij niet bij elkaar. Dat doen wij niet. Hè. Je kent dat voorbeeld van Spurgeon, hè. Er kwam een dronken man naar Spurgeon. Die dronken man zei tegen dominee Spurgeon. Zeg, dominee, onder uw preek ben ik bekeerd. En toen zei Spurgeon, jij kan wel zien dat ik het gedaan heb en niet God. Want als God het gedaan had, dan was je zo niet zoals je nu bent. En dat is waar. Als wij mensen elkaar gaan bekeren, ach, dan houdt het geen stand. Als God het doet. Het is Gods werk. Vasthouden. 100% Gods werk. En het is ook Gods wil. Vasthouden. 100% Gods wil. God wil niet dat er enigen verloren gaan door die poort die wijd open staat richting de hel. God wil niet dat er maar eentje van de Maranatenkerk daar doorheen straks zal moeten. God wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat is Gods uitdrukkelijke wens. Dat is zijn hartelijk verlangen. En het is ook Gods vreugde als u tot bekering komt. Hij verheugt zich over die ene die zich bekeert vanavond tot hem. En die breekt, die kapt met alles wat hem van God vandaan houdt. En het is ook Gods gebod. Het is Gods werk, het is Gods wil, het is Gods vreugde, het is Gods gebod. Bekeert u, bekeert u. Het is Gods gebod. We lezen in de Handelingen dat Paulus op een gegeven moment op de Areopagus is. En dan zegt hij aan het eind van zijn preek. Nou heeft God bevolen aan alle mensen, alom, waar ze ook wonen, dat ze zich moeten bekeren. Dat zegt hij met het oog op de komende oordeelsdag. Daarom. In allerlei toonaarden laat God het weten. Aan de ene kant is het soms dreigend, dringend. Zo gij u niet bekeert, zult gij vergaan. En soms is het verwijtend. Verwijtend, echt. Er staat in Matteüs 11 vers 20. Ik zal het u voorlezen. In Matteüs 11 vers 20 gaat over drie onboetvaardige steden. Er staat er: toen begon Jezus de steden waarin hij zijn krachten het meest gedaan had. Hij begon die steden te verwijten omdat ze zich niet bekeerd hadden. Soms is het dreigend, dringend. Soms is het verwijtend. En soms is het heel smekend. Ik heb die tekst in het begin van de preek genoemd in Ezechiël, waar de Heere zegt: ik heb geen lust in je dood. Ik heb er helemaal geen plezier in. Ik wil dat helemaal niet. Ik heb daar geen behagen in je dood, o zondaar. Maar wil je daar dat je je bekeert en leeft? En dan roept de Heer dat uit de grond van zijn hart: bekeert u, want waarom zou ge sterven, o huis Israëls? In allerlei toonaarden laat de Heer het ons horen. Keert u om en zie mij toch eens aan. En keer me niet langer de rug toe. Weet je wat er achter die roepstem tot bekering zit? Dat is niet de wet, hoor mensen. Dat is niet de wet, maar het evangelie. Achter die roepstem van God vandaan, tot u om bekering, daar zit zijn barmhartigheid achter en zijn genade achter. Omdat hij je er niet voor over hebt dat je straks voor eeuwig verkeerd uitkomt en je voor eeuwig vergist. Als je door bent blijven lopen. Gods barmhartigheid zit erachter. Die bekeringsoproep, dat is geen wet, maar dat is evangelie. Dat is niet zuur, dat is niet ook alweer zo. Weer puin ruimen. Ik ga weer puin ruimen. Weer allerlei kronkels die er zijn. Allerlei kronkels die er van lieverlee tussen gekomen zijn. Sommige mensen, sommige jongeren vooral, die denken, of die dachten vroeger, die denken nog. Denken, ja, als je nou echt op bekering komt, ja, dan mag er zo'n hoop niet meer. En dan, ja, dan heb je daar een bepaald beeld bij. Van nou ja, dan word je zus en zo. En dan mag er vooral een hele hoop niet meer. Alsof het zwaar is om tot bekering te komen. Of dan het leven gaat verzuren of zo. Dat het dan allemaal maar zuchten wordt. En veel zorgen en veel rampen vooral meemaken. Gods volk moet er diep door. Weet u toch van vroeger. Alsof het bitter wordt. Ik vind daar allemaal niks van in mijn Bijbel. Gek, hè? Waar komt die gemeentetheologie vandaan? Nee, dat is niet zwaar of zuur of zuchtend leven. Ik lees wel in mijn Bijbel mensen die tot bekering komen. Die tot bekering tot God komen. Tot geloven in de Heer Jezus. Gelukkig worden. Dat ze gelukkig worden. Dat er blijdschap komt. Die stokbewaarder, we hebben het gelezen. En hij verheugde zich, staat er. Dat hij met zijn hele huis aan God gelovig was geworden. En die kameling uit Moreland, hij reisde zijn weg. Niet al zuchtend van het blijdschap. Zie je wel? Je wordt er gelukkiger van. Je wordt er niet minder van. En je wordt er niet verdrietig van. Je wordt er niet somber van. En je wordt er zeker niet depressief van. Maar je wordt er gelukkig van. Vraag maar eens aan die verloren zoon. Hoe het nou was. Ver van God vandaan en dicht bij zijn vader. Het verschil. Zeg, jongen, ben je nou gelukkig geworden nu je God, nu je vader hebt leren kennen? Zeg, nou mof.
Wat er gelukkig van.
Puin ruimen. Ik ga nog wat puin opruimen. Weet je, ik heb heel vaak gehoord en heel vaak gelezen ook, dat je bekeerd moet worden. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Er staat nergens in de schrift dat je bekeerd moet worden. Er staat wel dat je wederom geboren moet worden, maar je moet de dingen niet door elkaar gaan halen. Er staat nergens in de Bijbel dat je bekeerd moet worden. He, want anders kan je met je handen over elkaar gaan zitten en dan wacht je, oh ja, waar wacht je nou op? Waar wacht je nou op? Ja, op de grote klap, de Big Bang. Je wacht op een bijzondere geestelijke ervaring, op een bijzondere geestelijke kracht van God. Ik lees nergens in mijn Bijbel dat ik daarop moet gaan zitten wachten. Ik lees wel heel vaak in mijn Bijbel, bekeert u. Dat is een opdracht, dat staat een uitroepteken achter. Ik zal nog wat zeggen. Ik lees nergens in het Nieuwe Testament dat je bekering van God moet afbidden. Lees ik nergens. Bid maar om bekering. En bid maar veel om een nieuw hart. Dat is onschriftuurlijk. Dat staat nergens in de Bijbel. Ja, hoor ik iemand zeggen. Dominee, nou ga je een beetje te kort door de bocht. Nou, vertel het eens. Nou, er staat er ook in de Bijbel dat bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Dat is een goeie. Weet je waar het staat? Ten eerste staat het niet in het Nieuwe Testament. Ten tweede staat het in het Oude Testament. En dat wordt gebeden door Jeremia, een man die de Heer al lang kent. En ten derde, dat is de derde fout. Ten derde, weet je wat dat betekent? Bekeer mij en dan zal ik bekeerd zijn. Weet je wat dat betekent? Dat betekent helemaal niet, dat heeft helemaal niks hiermee te maken. Dat staat in de klaagliederen, hè? En dat betekent, Heere, herstel mij. En BV zegt dat terecht. Heere, breng mij terug. Namelijk vanuit de Babylonische ballingschap waar Israël op dat moment was. En ze baden, die getrouwen in Israël, die in de Babylonische ballingschap waren, die baden, o God, brengt u ons weer terug. Heren, dat we weer mogen terugkeren naar Kanaan, waar u ons gezet hebt, maar waar we door uw oordeel ons uitgezonderd hebben. Heren, bekeer mij wil zeggen, Heren, breng mij weer terug naar het land. Een hele andere betekenis. Wat kan toch scheef gaan? Ja, zegt iemand, dat staat er in de Bijbel, bid en u zal gegeven worden. Jawel, maar dat zegt de Heer ten eerste tegen zijn discipelen. En ten tweede lees ik nergens in de Bijbel dat wij moeten bidden om de zaligheid. Nee. Als het gaat om de zaligheid en hoe u zalig moet worden, dan zegt Paulus niet, dan moet je maar veel om bidden, stokbewaarder. Dan zegt hij, geloof in de Heer Jezus en je zal zalig worden op hetzelfde moment. Dat wordt gezegd. Voelt u? Hier gaan belangrijke wissels om, mensen. Echt. Nog puinruimen, nog meer. Weet je wat ik ook zo vaak hoor? Althans in de kringen waar ik me bevind. Heer Domen, ik ben nog onbekeerd. Dat woordje onbekeerd, dat is onschriftuurlijk. Ik kom nergens in de Bijbel het woordje onbekeerd tegen. Weet je wat ik wel tegenkom? Het woordje afgekeerd. Onbekeerd, hè, dan lijkt het net alsof jij het slachtoffer bent. Dan kan daar ook niks aan doen. Onbekeerd. En God moet het doen. God moet helemaal niks. Je hebt vanmorgen gehoord dat de mens niks moet. Nou, vanavond hoort u dat God niks moet. God moet helemaal niks. U bent niet een slachtoffer van, ja, ik kan daar ook helemaal niks. Ik heb gebeden, ik heb in de kerk gezeten, moet ik daar nog meer aan doen? U bent geen slachtoffer. U bent schuldenaar. Schuldenaars gaan dadelijk door die wijde poort. En hoe komt dat? U bent niet onbekeerd, maar ten diepste, u bent of naar hem toe of van hem afgekeerd. Maar onbekeerd is geen neutraal terrein, er is een niemandsland, van ja, ik weet niet waar het zit. Of naar hem toe of van hem af, maar er is geen grijs tussengebied. aangrijpend eigenlijk, hè, gemeente. Het is de Bijbel wel een ernstig boek. De inwoners van Nineveh worden ten voorbeeld. Je kan erover discussiëren, kan erover redeneren. Je kan erover filosoferen. He, ik heb gesprekken meegemaakt waar mensen precies konden vertellen aan mij als dominee hoe God zijn volk bekeert. Ook alweer zo'n uitdrukking. Ook puinruimen. Hoe God zijn volk bekeert. Hoe kom je nou aan die uitdrukking? God bekeert zondaren. En nu is het precies hoe God zijn volk bekeerde. En één ding vergaten ze. En dat is om zichzelf naar God toe te wenden. En dan zegt de Heer Jezus, dan zullen ze straks in Nineveh, hè, die heidenen, om de prediking van Jona, die hebben het begrepen hoor. Die kwamen van hun troontje af en die gingen roepen tot mij. En die zullen straks opstaan in het oordeel, want die hebben niet geredeneerd, die bekeerden zich tot mij. God stel ze ten voorbeeld. Ik moet nog meer puin ruimen. Kijk, dat is de andere kant weer, hè. Er zijn ook mensen, er zijn ook gemeenschappen en kringen waar je eigenlijk heel makkelijk tot geloof en tot bekering komt. In die zin makkelijk, je kan even je hand opsteken. Aan het eind van de samenkomst wordt er dan opgeroepen, nou wie zijn leven aan de Heer wil geven, die steekt maar even een hand op. Nou, dan steek jij je hand op en je stemt er verstandelijk mee in dat je een zondaar bent. En intellectueel stem je toe dat het werk van de Heer Jezus voor jou was. En dan steek je je hand op, je komt naar voren. Je komt naar voren, dan nog even een gebedje met je gedaan in de nazorg. Of je kan een kaart invullen na afloop van de samenkomst. Je vult een kaart in om aan te geven, jij bent tot geloof gekomen. Nou, gefeliciteerd. Maar beste mensen, daar geef ik niet zoveel voor. Waarom niet? Laat het nou maar eens overzomeren en overwinteren. Kom over 5 jaar maar eens terug. En als nou over 5 jaar, als je nou volhardt de Heer na te volgen, dan heeft God het in je hart gewerkt. Maar een hand opsteken, een kaart invullen, kan zo oppervlakkig zijn. Niet radicaal, dat wil zeggen tot aan de wortel. Nou, derde gedachte, wanneer? Dus wie doet het nou? Dat was tweede gedachte, God en mens, allebei 100%. Ja. Derde gedachte, wanneer? Ja. Gemeente, kort, heel kort nog. Weet je wanneer je moet bekeren? Er was een rabbijn. En er kwam een leerling, die kwam tot hem. Hè, want in het Oude Testament staat natuurlijk ook heel vaak het woord, je bekeert u tot mij, je levende God. En toen vroeg een leerling aan die rabbijn, zeg rabbijn, wanneer moet ik me nou bekeren? Toen zei die rabbijn, je moet je bekeren 1 dag voor je dood. En aangezien je niet weet wanneer de dag van je dood is, moet je het nu doen. Nu. En om iemand anders te noemen, hij leek een beetje op een rabbijn, dominee Pauwen. Had ik een baard. Dominee Pauwen, had er wat rare standpunten al wat aangaande kerk. Maar weet je wat dominee Pauwen een keer gezegd heeft? Er kwam een vrouw naar hem toe die zei, ik ben nog onbekeerd. Weet je wat die man zei? Hij riep op niet te redeneren, want dat past niet in het koninkrijk van God. Men moet zich onmiddellijk bekeren. Onmiddellijk. Wie geeft u het recht om nog langer onbekeerd te blijven? Nou, dat was een goede zin. Onmiddellijk. Nu. Waarom? Omdat de tijd kort is. En de eeuwigheid lang. En het leven broos. En het oordeel zeker. Daarom. Je jonge jaren, je jeugdjaren zijn het beste. Ja, dat zijn de beste jaren. Ik ben zelfs bij oudvaders tegengekomen, zo rond een jaar of 17. Zo rond een jaar, die tienerjaren, hè, dan komt je studiekeus en je partnerkeus valt in die tienerjaren van je 12e tot je 20e. Maar ook de geloofskeus wordt dan gemaakt, definitief. Ga je verder of breek je ermee? Je jonge jaren, ja. Die jaren. Ja, en hoe doet God dat dan? Nou ja. Heel geleidelijk. Ik vind het zo mooi, we hebben Handelingen 16 gelezen. Dat in 1 hoofdstuk wordt gesproken over de bekering van Lydia en de bekering van de stokbewaarder. En bij de 1 ging het heel zachtjes, heel langzaam. Ze zat onder de preek en de deur van de hart ging open. Niet piepend, niet krakend. Niet dat iedereen keek, hé, daar gaat een deur open. Heel langzaam, je hoorde het niet. Maar de Heer deed het wel, de deur van de hart ging open. En ze luisterde. Je zag het aan de houding van luisteren. Hé, Die woorden die gaan verder dan het oor, die gaan naar binnen. Heel langzaam werd ze, heel geleidelijk, zachtjes aan, kalmpjes aan, kwam ze tot geloof in de Heer Jezus, tot de kering tot God. En die stokbewaarder in hetzelfde hoofdstuk, in dezelfde stad Filippi. Die stokbewaarder, daar ging het piepend en krakend, en nou, daar kan je een heel boek over schrijven. Aardbevingen zo, met het zwaard op zijn borst, de rand van de sloot. Hoe moet ik doen om zalig te worden? En die kwam er ook. In één nacht. Die kwam er ook. He, die werd in zijn nekvel gegrepen door God. Die werd in zijn kraag gepakt. En de andere die werd heel zachtjes. Die liefdevolle hand is Heere geleid. Dat doet God dat op vele verschillende manieren. En dat geleidelijke. He, dat de wissel heel langzaam omgaat. Heel geleidelijk. Dat is het eigenlijke werk van God. Dat is het eigenlijke werk. Zo werkt de Heere bij de meeste Bijbelheiligen. Ik weet helemaal niet van de bekering van Isaac of van Jacob of van Jozef. Maar allemaal waren ze de Heer, vreesden ze de Heer. Maar het ging allemaal zo geleidelijk, zo geruisloos. Zonder veel kabaal, zonder veel herrie. Die dwang was niet nodig, gelukkig. Nee. En als je volwassen bent, ja, dan kan het ook, tuurlijk. Onmiddellijk, nu, bekeert u, uitroepteken, opdracht. Zacchaeus kwam uit de boom. Een volwassen vent. En met blijdschap liet hij de Heere in. En je zag het aan de vruchten. Hè? Hij gaf de helft weg en hij wilde wat hij gestolen had vergoeden. Ziet u wel dat ook het uiterlijk, het werd zichtbaar. Vruchten der bekering waardig. En als je oud bent. En je bent nog steeds afgekeerd. Ook dan. Nu. Ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan en zeggen, ik heb gezondigd. Ja, de hemel en voor u. Helemaal leven in de kerk gezeten met een farisee, met een huichelaarsbekering. 75 jaar oud was Abraham toen de God der heerlijkheid aan hem verscheen. Een oude man van 75. En de koers van zijn leven werd anders. Ja, maar als je jong bent, beste mensen. En je bent eigenlijk, ja, dat is de beste leeftijd. De evangelist Moody. Een grote evangelist in de 19e eeuw, die hield een evangelisatiecampagne. En op een gegeven moment, na aflopen, ging hij weer naar huis. En toen zei zijn vrouw, hoe was het? En toen zei moeder, hij zegt, er zijn er 2,5 vanavond tot de kering gekomen. 2,5. Toen zei zijn vrouw, zeker 2 volwassenen en 1 kind. Hij zei, nee, 2 kinderen en 1 volwassenen. En die 2 kinderen, die gaven hun hartjes aan de Heer Jezus. Die hebben nog een heel leven wat ze voor de Heer mogen geven. Je hebt nog een heel leven om hem te dienen. En die ene volwassene, ja, die heeft de helft van zijn leven al aan de wereld gegeven. Die kan nog maar de helft van zijn leven aan de Heer geven. 2,5. 2 kinderen en 1 volwassene. Bekeren. Nou, gemeente. Ja, weet je, ja. We hebben gesproken vanavond over de waarachtige bekering. Wat het betekent. En wie het werkt. En wanneer het nou de beste tijd is. Nu. Eigenlijk is bekering, het is zo eenvoudig. Bekering, dat is in een handomdraai gebeurd. Bekering is in een handomdraai gebeurd. Hoe dan? Nou dit. Dan zou ik mijn mond moeten houden, dan zou ik het vol moeten doen, dan zou ik zeggen, weet je wat bekering is als dit. Snap je? Eerst zo, ik de baas, ik bepaal wat ik doe, ik leid mijn leven, geef mij en anders verzet. Maar bekering is in een handomdraai gebeurd, dat deze vuist, dat die nou omgedraaid wordt tot een bedelaarshand. Maak mij als een van uw huurlingen, in een handomdraai. Ik ga eindigen met een lied van Johannes de Heer. Waarin je alles eigenlijk een beetje bij elkaar hebt. Het dringende, het ernstige, maar ook het liefelijke. Het evangelie, het lokkende. U kent het lied vast wel. Zachtkens en teder roept Jezus de zijne. Dringend weer klinkt zijn stem. Zondaar, o kom toch en word toch de mijne. Ga nu gelovig tot hem. Het laatste couplet gaat zo. Snel vliegt de tijd, ook der zaligheid heen.
alles op aarde vergaat, blijf niet de Satan uw oor langer lenen. Straks is het voor eeuwig te laat. En dan het refrein. Keer weer, keer weer. Zie die vader staat op de uitkijk naar jou. O zondaar, keer weer tot de Heer. Zachtkens en teder roept Jezus te zijne. Zondaar, o hoort hem, keert weer. Amen.